Hallo iedereen, dit is kapitein Bram van de Fantasman. Ik luister zelf altijd via het hele ouderwetse medium podcast, als ik het zo goed uitspreek, naar geekers op je speakers. Dus ik raad u aan dat ook te doen. Dit was kapitein Bram van de Fantasman, over en uit.
2063. Het water kwam sneller dan we dachten. Maar één land, vastberaden door zijn eeuwenlange strijd tegen het water, weet de stijgende zeespiegel te weerstaan. Maar voor hoe lang nog? De hoop is gevestigd op de bemanning van de Tasman. De opdracht: vind een nieuwe thuisplaneet voor de mensheid. Dit is Missie Aarde.
Tijd voor geekers op je speakers, daar zijn we weer. Hallo allen.
Hallo,
dag Roderick, dag Kenny.
Hallo.
Zit je hand er nog aan, jongen?
Ja hoor.
Weekend Facts, hoezo? Weekend Dutch Comic Con.
Ik doe het nog gewoon.
Het leuke is, Roderick is al 2 weken redelijk zenuwachtig. En krijg
enthousiast.
Enthousiast, ja. Je knijpt je handjes kapot op je Lego. Want wat is er aan de hand? Wij hebben de worst en de best of het afgelopen jaar gedaan. En dat was een van de ontboezemingen van Roderick. Die had een leuke nieuwe serie ontdekt met een nieuwe James T. Kirk van de Lage Landen. Namelijk Missie Aarde. En wat wil het toeval nou, Roderick?
Nou, die mensen die zijn gewoon bereikbaar.
Ja, en die zitten nu bij ons in de podcast.
Wij hebben in de podcast Tim en Wart Kamps, makers van en acteurs in Missie Aarde. Inderdaad, mijn favoriete serie van vorig jaar.
Hallo.
Hey!
Hallo!
Yay!
Hey!
Kijk,
en welkom, heren.
We zijn gewoon bereikbaar, ongelooflijk. We zijn zo normaal gebleven.
Ja, zo normaal.
Vanuit... En jullie toch wel de prijs hebben gewonnen van afgelopen jaar. De beste nieuwe serie namens Roderick.
Van geekers dus dat... op je speakers.
Ja, daar zijn we ook wel... heel erg blij mee.
Nou, die kun je echt in je zak steken.
Ja, en daarna is het ook geëxplodeerd bij jullie, begrijp ik, hè?
Absoluut. Ja, iedereen met een podcast die belt ons. En,
ja, nee. meestal mailen we. Ja.
Nee, ik was inderdaad heel erg blij ermee toen ik Missie Aarde zag. Want ik dacht eindelijk een fatsoenlijke science fiction serie... op de buis in Nederland, dat ik het nog mee mag maken.
Ja, en voor de mensen die Missie Aarde nog nooit gezien hebben, schaamt u. Ik denk dat ik hem in mijn eigen woorden, afgezien van dat hij ontzettend leuk is, ik vond het eigenlijk een kruising tussen Red Dwarf en The Office. Dat is een beetje als ik hem ergens in een hokje moet gooien, zoals we dat dan toch vaak willen. Zeg ik daar iets heel erg raars mee, heren Kamps?
Nee, helemaal niet. Maar hoewel ik Red Dwarf niet zo heel goed ken... Ik heb er een paar beelden van gezien, maar ik snap wel wat je bedoelt, Sandra. En ja, of ja. Zeker natuurlijk, want het heeft die docu-stijl. Ja, dat je gesprekjes hebt in de camera en zo, en interviewjes tussendoor. Dus dat is ook zeker een stijl
wat
het heeft.
Want ja, hoe dus, is geef in eerste instantie even inderdaad de pitch van wat is Missie Aarde? Gert-Jan die zei het al een beetje, maar in je eigen woorden, Tim.
Nou, toen we verkocht bij de VPRO, zal ik zeggen, of toen ze daar naartoe moesten, dus via viertjes. Toen had ik Star Trek Meet the Office, had ik het genoemd.
Ja, dat klinkt wel topical, ja.
Dat was mijn oorspronkelijk idee. Ja, het is wel iets van afgegaan natuurlijk. Het is iets meer The Office, iets minder Star Trek. Maar dat was het oorspronkelijke idee, om een soort kantoorserie in de ruimte te maken. Waarbij het eigenlijk niet meer gaat om de grote gebeurtenissen, dus op zoek naar een nieuwe planeet. Want ze zijn op zoek naar een nieuwe planeet voor de mensheid, want de aarde is overstroomd. Nederland is het enige land wat nog door de hoge dijken. Ja, wat door de hoge dijken nog droog is.
Op zich. Iedereen lacht ons uit om die zuipen, maar haha.
Geert Wilders heeft een zin gekregen en er is een muur om Nederland heen gebouwd.
Ja,
en
die zie je. Heeft het, Nederland. De rest is allemaal overstroomd en er is dus één schip op zoek. Het lijkt mij gewoon heel leuk om een serie te maken vanuit Nederland een keer, weet je wel. En er is één Nederlands schip op zoek naar een nieuwe thuisplaneet voor de hele mensheid. En die volgen we, maar ja, die mensen die zijn al een half jaar onderweg en die vervelen zich te pletter. En die zijn allemaal een beetje gekkig. En daar gaat het eigenlijk om en gebeurt eigenlijk niet zoveel.
Zeker niet in het seizoen. Maar in het tweede seizoen gebeurt er wel wat meer.
Ja, het is een stuk spannender geworden. Maar op zich, de aflevering van vorige zondag, want seizoen 2 is nu nog bezig. Die opende alweer, vond ik, ontzettend sterk met een potje pimpampet in de ruimte.
Ja, dat zijn normale dingen. Dat maakt het wel, vind ik wel, eigen of zo. Het is zo Nederlands.
Het is het lullige, hè? In die Office gaat het ook over het papier is op. En hier gaat het dan ook over, ja, we zijn de schroefjes kwijt. Of iemand die komt niet door een deur heen.
Ja, het is natuurlijk een contrast gewoon wat het grappig maakt. Het is een groot schip met een ontzettend belangrijke missie. En dan van die hele trieste Nederlandse dingetjes die ze aan het doen zijn.
Ja, het lullige vind ik gewoon heel erg leuk. Dat je dan, nou ja, je hebt in Amerika Captain Kirk en Han Solo. En hier heb je kapitein Bram. Dat klinkt toch gewoon, ja, klinkt gewoon leuk.
En hij kan ook gewoon leiding geven. En het is allemaal zo'n Nederlandse organisatie waarbij niemand luistert. Nou ja, goed. Dat is volgens mij wel, dat was een leuk uitgangspunt voor de serie.
En met de regie, want inderdaad, die scène van Pim Pam Pet, dan wordt er zo rondgedraaid en dan doet Brechtje Kim Verkooten, die doet heel grappig zo ook mee in de lucht. Is dat geregisseerd of is dat gewoon, ontstaat dat heel spontaan?
Nou ja, we hadden natuurlijk Pim Pam Pet, dat hadden we dan in het script staan. Toen dachten we, nou, dat moeten we op computer doen natuurlijk, want ze hebben niet een ouderwetse Pim Pam Pet bordje. Nee. We hebben dus een animatie gemaakt van een Pim Rol, een groen draaiend schijfje. En dan deden we, ja, dat werken in de toekomst is natuurlijk alles touchscreen. Dus ja. En dan kan je het ook zelfs bedienen vanaf een afstandje, denk ik dan.
Nee, maar ik dacht juist dat Kim hem nadoet, toch? Als grapje.
Ja, klopt, ja.
Ja, dat. Ja, oh, dat. Zeker.
Dus,
Maar dat is gewoon improvisatie.
Ja, dat is improvisatie, ja.
Maar dan zie je eigenlijk is zij zo in het echt. En dan zie je wel van, eigenlijk zie je even Kim van Kooten dat doen. Ja.
Ja, want het zag er inderdaad heel erg heel natuurlijk uit. Dat
is er een actrice voor, denk je.
Ja,
dat zijn van die actrices. Die kunnen dat dan ineens.
En dan is het in één keer iets wat je ook in het dagelijks leven doet. Dan gooi ik dat erin. Dus dat is iets wat zij ook in het dagelijks leven zou doen. Dus daarom is het
maar wij verzuimen eigenlijk helemaal jullie überhaupt voor te stellen op een fatsoenlijke manier. Want wij zijn weer zo chaotisch als de neten natuurlijk. Wil je jezelf even voorstellen? Wie ben je en wat doe je eigenlijk in de serie? Want de luisteraars weten het vast
al. Moet ik jezelf voorstellen?
Bijvoorbeeld.
Ik ben Bart Kamps. Ik ben acteur en comedian, weet ik veel.
Grapjesmaker, ja.
Ik speel in de serie De Kapitein van het Schip. En vorig seizoen kon ik het allemaal niet zo goed aan. De leiding geven op een ruimteschip. Maar dit seizoen heb ik er wat meer grip op. Ook vanwege de hulp van een
coach.
Ja, Svetlana. De Russische vluchteling aan boord, Svetlana.
Ja, geweldig.
En Tim
En ik ben Tim Kamps en ik heb de serie bedacht, de oorspronkelijke idee zou ik zeggen. En ik heb het geregisseerd. En ik speel niet mee, want ik ben geen goede acteur. Ik kan niet acteren. Een beetje, maar niet echt heel goed.
Dat is wel grappig, want jullie zitten wel in een comedy trio. Kamps en, daar ben ik de namen even ontschoten van de derde persoon.
Rooiakkers, Kamps en Kamps.
De Rooiakkers, Kamps en Kamps, ja. Dus je zou zeggen dat jullie
dat
vrij...
Niet meer, dat is gestopt.
Oh, dat is gestopt. Oh, dan trek ik weer...
Dan zit nu Kamps en Kamps. Ja.
Het is wel leuk trouwens.
We doen er niks meer mee.
Nou, ik heb jullie allereerste show ooit nog live gezien bij mij op school. Toen ik op de HAVO zat, toen hebben jullie je eerste show daar gedaan bij ons in de aula.
En hoe heet dat je uit school? Waar zat dat?
Het Markland College in Oudenbosch.
Ah, ja, ik kan me nog goed herinneren.
Ik weet het nog goed. Nee.
Ja, goede oude tijd.
Het was Kenny's applaus die jullie deed denken.
Ja, Kenny.
Hier kunnen we iets mee.
Bedankt Kenny voor die vele jaren support.
Ja. Maar fan van het eerste uur.
Ja. Maar vond je dat grappig doen? Of kan je niet meer herinneren?
Ja, nee, ik vond het heel grappig. Het was... die hele avond liep een beetje mis. Want jullie zouden... Volgens mij deden jullie de helft van jullie programma. En de andere helft... Of tenminste, de ene helft van de avond waren jullie. En de andere helft was Najib Amhali. En die kon niet komen. Die was...
Oh, ik weet het alweer. Ja.
Ja?
Ik heb er nog een foto van, omdat Najib niet kon komen.
Hij stond er niet op.
Aan of zo. En met die poster van Najib en dan zo...
Oh ja, dat vond ze helemaal niet leuk. Ze vond het helemaal niet leuk dat hij niet kwam.
Nee.
Ze had een beetje een slechte reden.
Maar die directrice, dat was dat een beetje een klein vrouwtje of zo? Of, weet je dat niet meer?
Nou, ja, het zou best wel kunnen, weet ik niet meer.
Nou, dat kan me echt nog herinneren, grappig.
Ja. Als verborgen 16. Verleden van Kenny en de Kamps.
Kenny.
Ja, kan je Kenny?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Grote bril.
Ja, en ik zat op de eerste rij. Nee, dat niet meer, geloof ik.
Hij was de enige in de aula.
Ja, precies.
Ja, de rest ging weg toen ze hoorden dat Najib niet kwam.
Dus... Oh, ja, ja. Ja,
maar wat wou je zeggen, Roderick? Je had,
nou, ik wilde eigenlijk weer terug naar Missie Aarde. En volgens mij was dat de vraag die jij ook op je lippen had, Gert-Jan. Namelijk hoe het idee tot stand was gekomen. Ja. En hoe het eigenlijk van de grond is gekregen.
Nou, ik wilde eigenlijk eerst een normale science fiction serie maken. Want ik denk 15 jaar geleden dacht ik, waarom is dat toch niet op de Nederlandse...
Kijk.
Ja, dat wilde ik heel graag. Maar dat wilde niemand. Dus dat heb ik heel lang mee rondgelopen. Ik had ook een script geschreven en alles. Dat was heel erg Star Trek-y, want ik was heel erg, Trek-y. Ja. Maar op een of andere manier wilde niemand daar aan geloven, omdat ze denken dat het te duur... En zeker 15 jaar geleden was het natuurlijk ook vrij duur nog met die computer animaties en zo. Dat is allemaal pas de laatste tijd goedkoper geworden eigenlijk. Dus toen wilde niemand aan geloven. Toen zei op een gegeven moment iemand van een productiebedrijf waar ik zat, moet het geen comedy worden? Ik denk dat we het dan makkelijker kwijt krijgen bij de omroepen. Nou ja, toen heb ik dus zat ik na te denken, wat zou dan grappig kunnen zijn? En toen kwam ik met The Office in mijn hoofd en dat het wel grappig zou zijn als het een docu-stijlachtige science fiction serie zou zijn. Dus en toen heb ik het iets aangepast in de zin van dat het dus meer gaat over de lulligheid en over het kantoor in de ruimte. En minder over de missie eigenlijk. En toen is het dit geworden, zou ik zeggen. Het is niet per se de serie die ik had willen maken. Dus natuurlijk is een beetje een compromis.
Ja, het is natuurlijk ook heel moeilijk om in Nederland genre dingen te maken. Eén is er gewoon weinig geld. Dus als je science fiction wil maken, heb je gewoon veel geld nodig.
Ja.
En dus, maar als je dan het in Nederland wil maken en je hebt weinig geld, dan moet je er iets mee doen waardoor je er in publiek blijft geloven. Want je hebt weinig geld, dus je kan niet heel veel effecten doen. Dus je moet iets Nederlands geven, een tintje Nederlands. Je kan niet Amerika gaan nadoen, omdat het gewoon te weinig geld is.
Nee, dat wilde dus ook niet en dat wilde dus ook niemand. Dus toen is het dit eigenlijk geworden.
Dus dan voeg je eigenlijk een soort Nederlandse lulligheid aan toe, waardoor je het wel gelooft en waardoor het niet te duur is, maar waardoor het wel gewoon iets typisch Nederlands wordt. Want als je zeg maar Amerika gaat nadoen in Nederland, dat mislukt vaak. Hè? Dan gaan we proberen zo'n horrorfilm na te doen, maar dan op Amerikaanse
achtige niveau. Ja, dat merken we ook in het eerste seizoen. Ik had heel lang daarover nagedacht dat er in de toekomst een soort superzaden zijn die je in een magnetronachtig apparaat legt. En uit die zaad groeit dan een plantje en dan groeit dan een banaan aan. En in de eerste aflevering zie je dat effect ook echt. Iemand legt een zaadje in een magnetron en dan groeit een plantje met een banaan eraan. En hij eet die banaan op. En ik dacht, wauw, dat is fantastisch, want dat is nog nooit gedaan. Maar kijk, mensen zijn gewoon heel veel dingen gewend, snap je? Die hebben, van de bioscopen hebben ze alle special effects gezien die er maar mogelijk zijn. Dus als ze dat dan zien op tv, dan hebben ze ook zoiets van, ja, boeien. Alle mensen die onder de indruk krijgen.
Kijk.
Ja, maar ja, het deed niks of zo. Mensen dachten niet, oh, wauw.
En ik vraag me ook af of Nederland, die heldenverering die in Amerika is, of dat ook in Nederland zou werken. Omdat wij toch inderdaad te Nederland zijn. Van, ja, is dat wel zo?
Ik denk dat daar misschien zo'n barrière bij zit. Maar dan kan, misschien is Missie Aarde ook wel een soort Trojaans paard. Dat mensen nou denken van, oh, we kijken stiekem naar science fiction. En ja. Nu kunnen we wel de Babylon 5 van Nederland maken.
Nou, wat mij opviel is, seizoen 1 gebeurt het bijna allemaal iets wat in het schip. En ik heb het idee dat het dit seizoen de wereld ook wat groter is geworden.
Ja, klopt. We wilden meer plot. We wilden meer verhaallijn. En meer spanningen bij de bemanning teweeg brengen. Dus daar hebben we echt heel erg voor gekozen. Omdat we dat misten. Ik miste dat heel erg het eerste seizoen. En toen hebben we heel erg voor gekozen om heel erg grote dingen te laten gebeuren. Dus komen een wormgat tegen... Ja. En er komt een nieuw iemand aan boord. Had je allemaal vrij grote gebeurtenissen. Ja. Om het toch wat meer body te geven.
Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de geluidsdingen. Letterlijk het geluid op de achtergrond van het schip staat harder. Omdat we meer het gevoel wilden geven van ze zijn echt in de ruimte. En het eerste seizoen was het zoomgeluid van de motoren was gewoon zachter. Ja. En het tweede seizoen hebben we dat harder gezet. Omdat je dan meer het gevoel hebt ze zijn daar echt helemaal alleen. En het is echt, ze zijn echt op een schip. We wilden het gewoon wat meer, nog wat realistischer maken, zeg maar.
Ja.
En dan is er geen bananen meer. Geen bananen en zaadjes, maar gewoon espresso-machines. Want dat begrijpen de mensen.
Geen onnodige special effects meer.
En ik moet ook zeggen, ik vind de karakters echt... Ik weet niet of jullie dat bewust hebben gedaan, maar inderdaad, de kapitein Bram, de leider, is die eigenlijk niet zo goed kan leiding geven. Dan heb je Axel, de scheepspsycholoog, maar volgens mij is met hem het meest in de war. Dan heb je Kurt, de communicatiespecialist, die eigenlijk niet kan communiceren. En zo hebben jullie, ik weet niet of dat heel bewust gedaan is, maar elk karakter heeft een functie. Maar hij blinkt daar, of zij blinkt daar eigenlijk niet helemaal. Volgens mij is Brechtje nog de enige die een beetje haar werk kan doen, als ik dat zo bekijk.
Nou, we hebben heel goed nagedacht over die karakters die op het schip zijn. Maar we wisten al wel bij het schrijven, bij het ontwikkelen, wie het ging spelen. Ja, dus het is wel heel erg geschreven op de personen zelf. Ik weet dat Kim zegt, die kan dat goed spelen, weet je, zo'n bitchy chick die gewoon de verantwoordelijkheid neemt en zo. En Bart is ook, kan het ook heel goed, die kan ook een beetje zo'n loser spelen, hè Bart? Ja.
Dat vroeg ik me inderdaad af. Of jullie die rollen inderdaad hadden geschreven naar mensen toe. En dan vooral of je dat in je hoofd had, dat er een acteur voor nodig was of een komiek. En of er überhaupt verschil tussen is.
Nou, het grappige is dat ik toen het eerste idee had, nog lang voordat het dit werd. Toen had ik al bijna alle acteurs in mijn hoofd die het zouden moeten gaan spelen. Ik wist al dat het de kapitein zou moeten zijn. Ik wist dat Raymond mee moest doen als technicus. Ik had het helemaal, dat zag ik helemaal.
Dat is echt zo perfect.
Ja.
Dat is maar een Rayback.
Die had nog wel een normale science fiction serie gekund, weet je wel.
Dus ja, hij is ook erg geloofwaardig, ja.
Hij is ook een keer, toen ik Geekstyle Insider nog deed, hebben wij een dame gehad die was bezig met inderdaad een science fiction film. En daarin speelde Raymond toen de kapitein. Ik weet niet of dat ooit helemaal afgekomen is. Maar...
Een film. Dat vond ik best goed eruit zien trouwens. Hoe heette die film ook weer?
Geese, zoiets uit mijn hoofd.
Vliezen.
Nee, ja, en dan nog een...
En dan getal, ja, ik heb die gezien. Ja, die zag er best wel goed uit eigenlijk.
Ja, want die dame, dit was een regisseuse en die zat op de filmacademie. En die had inderdaad hetzelfde als wat jij net zei. Waarom is er in Nederland geen mogelijkheid om een goede Nederlandse science fiction te maken? Dat was ook haar missie om dat dan te doen.
Ze hadden wel mooie greenscreen effecten, kan ik me herinneren. Ja. Dat
was wel tof. Maar mag ik eens een kritische vraag stellen? Als wij in de toekomst zijn in 2060... Dan zijn we verder ontwikkeld. Ik weet nog, bij Star Trek had je dan heel vooruitstrevend met de crew. Maar dit zijn allemaal witte mannen en één witte dame. Is dat ook bewust of kwam dat zo uit?
Ja, dat moet ik zeggen, heel racistisch.
Vandaar ook die muur om Nederland. Ik snap hem nu. Ja, alles valt op zijn plek.
Nee, kijk, het is gewoon, wij hebben gewoon gedacht, wie vinden we het grappigst?
Ja.
En
Mali die kwam niet opdagen.
Nee, precies. Dat type Mali kwam ze weer niet. Maar ja, dat weet ik niet zo goed. Maar dat is gewoon, we hebben er echt niet bij stilgestaan. Op een gegeven moment kwam het op tv en zei iemand, nou, het is wel een erg witte cast. En dachten wij, oh ja. Nee, we hebben ook wel kritiek opgekregen vanuit de zwarte twitteraars en zo. Maar we hebben ook kritiek gekregen dat het bijvoorbeeld seksistisch is. Maar kijk, dat is bijvoorbeeld, dat kan ik wel goed onderbouwen. Want kijk, in elke science fiction serie zit één vrouw in een strak pakje. Dus wij hebben daar gedacht, we gaan gewoon dat cliché doen. Er zit één vrouw in en ze heeft een strak pakje aan. En de rest heeft niet een pakje aan. Dat wilden we gewoon. Zoals Marina Sirtis in Star Trek. Weet je, de counselor. Die loopt ook als enige rond in een strak latex pakje.
Ja.
Maar we wilden dan gewoon dat cliché doen. Dat is gewoon echt een SF-cliché. Wat gewoon leuk is. Maar, dus dat is bewust seksistisch. Maar dat witte, dat dachten we achteraf, oh ja. Ja, hebben we gewoon niet bij stilgestaan. We vonden gewoon deze mensen het leukst.
Ja,
dat snap ik. De grap is natuurlijk wel dat Brechtje de enige competente in de crew is.
Ja.
En de rest zijn allemaal flagrante idioten. Op Thijs na.
Thijs ook een beetje, maar hij heeft een mindere belangrijke functie. Dus,
data-analyst.
Ja, maar bijvoorbeeld Raymond, die is volgens mij wel een goede technicus. Ik bedoel, het is een autist. Maar
een robot.
Het is een robot.
Hij believe the conspiracy.
Ja, maar hij is wel goed in zijn werk, denk ik.
Ja, ik denk dat als de missie ooit niet helemaal gelukt wordt en iedereen moet elkaar afmaken, dan is Rybek degene die het langste blijft staan.
Die prachtige scène in volgens mij seizoen 2 ook, dat hij die videogame aan het spelen is, half naakt. Dat is toch prachtig? Hoe kreeg je hem zover om dat te doen?
Aflevering 1, dat vond hij... Hij wil eigenlijk altijd zijn shirt uitdoen.
Ja. Roderick ook.
Ja. Ik podcast altijd naakt. Dat is een
vraag. Wat heb je aan? En zegt hij alleen de computer.
Nou ja, Raymond is echt zo. Die trekt zich elke dag op.
Ja, de heel vaak onder de zonnebank.
Ja, onder de zonnebank. Hij trekt zich
uit zo'n bouw in zijn huis waar je aan een optrekt. Dus ja, hij is heel erg bezig met zijn lichaam.
Dat wil hij ook wel graag laten zien. Dus het is geen enkel probleem met hem. En ook in aflevering 5, die komt aanstaande zondag.
Ja, hij heeft ook zijn shirt uit.
En dat wordt echt fantastisch. Dan gaat hij zichzelf ook hechten en zo. Dat wordt echt
een Zag er heel spannend uit in de preview, ja.
Ja, fantastisch.
Blauwe. Maar ook daar weer is weer de grap weer, dat die spanning, ja, die slaat eigenlijk nergens op. Het is eigenlijk zo, dat is dan weer het humor daarvan. We hebben super veel spanning erin, maar wat gaat het eigenlijk over?
Die preview die begon ook echt geweldig met Axel die Thijs probeerde te psychoanalyseren. die zei iets van, en ik kom nu binnen als je moeder. En dan zie je hem over de grond naar Thijs toe rollen.
Maar hebben jullie nu ook een overkoepelende arc waar je naartoe wil? Of dat je zegt van als er nog een seizoen komt, dan willen we dat gaan doen? Of,
ja, of een eindstation of zo?
Nou, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Want ik denk dat het bij 2 seizoenen blijft. Want het wordt niet, nu op dit moment niet zo heel goed bekeken. Vorig seizoen beter. Maar nu zakt het een beetje weg. Ik weet nog niet waar aan het ligt. Dus ik denk niet dat er een 3e seizoen komt. Dus daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar het lijkt me wel heel leuk dat uiteindelijk de missie slaagt. Net zoals bij The Voyager dat ook het geval was. Dat het toch een happy ending heeft. Ik zou het toch wel fijn vinden om te weten dat de crew, dat zij goed terechtkomen.
Want hoeveel afleveringen heeft dit seizoen?
6 ook. Dus er zijn
dat is het vorige. Maar dat is best wel slecht nieuws. Ik wilde inderdaad nog vragen over hoe de serie loopt. Want ja, de VPRO pakt op zich groot uit met een VR-app en andere leuke dingen.
Ja, en zeker online doet de serie het heel goed. En ook op Twitter wordt het positief beoordeeld. Maar er wordt niet zo heel goed gekeken dit seizoen. Want het valt een beetje tegen. Maar mensen, ik weet niet wat het is.
Tellen jullie dan ook uitzending gemist views mee? Of is dat helemaal buiten?
Ja, meegerekend. En dan zitten we toch op de helft minder dan vorig seizoen. En dat is wel echt jammer.
Dus ja, ik vind het ook wel jammer dat we zelf denken dat dit seizoen eigenlijk beter is geworden. Een stapje beter.
Ja, absoluut. Ja,
meer fantastische wendingen, betere effecten,
meer vaart,
meer science fiction. En dus dat vinden we dan jammer dat zo, maar dat is eigenlijk vanaf het begin af aan. Dat betekent dat het iets te maken heeft met de avond of met wat er tegenover staat. Familie Kruis bijvoorbeeld.
Ja, of überhaupt of tv, weet je. Dat kijken mensen nog tv en zeker het science fiction publiek.
Ja, zeker ook, het is een korte serie, het is een kort afleveringetje. Of je daar nou echt voor gaat zitten, dat vraag ik me ook af inderdaad.
Misschien leent het zich meer voor Netflix binge-watching of zo.
Ja, precies.
Dat je één keer gewoon eruit kan knallen.
Maar goed, dat is wel jammer. Het tweede seizoen is ook meer de serie die we wilden maken. Weet je wel, eerste seizoen moesten we namelijk heel snel maken. We moesten in 3 maanden tijd moesten we dat in elkaar zetten. Dat is een onwijs haastwerk.
Nou, dat is flink.
Ja, en dus het tweede seizoen dan leer je daarvan. En dan maak je veel meer de serie die je wilde maken. Dus dat betreft is het jammer dat het dan terugloopt. Maar ja, daar is niks aan te doen. En dat, hopen dat het nog aantrekt.
Ja, maar op zich had The Office natuurlijk ook maar 2 seizoenen en een
precies.
En een kerstspecial.
Oh ja,
ik zou een pushen voor een kerstspecial. Ja,
dat zou heel leuk zijn.
Ja, dat wordt een aflevering van 1,5 uur of zo. Of zoiets.
En dat is dan als de missie geslaagd is en dan volgen we gewoon kapitein Bram als hij terug in Nederland is. En dan wat dan?
Ja.
Wat nu?
Bij Netflix. Ja,
10 jaar later nog een film inderdaad.
Aan lager wal geraakt.
Ja, dat zou nog heel leuk zijn.
Jongens,
ja.
Ik was de kapitein. Maar hoe hebben jullie die cast bij elkaar gekregen? Want dat zijn echt grote namen die jullie daar allemaal bij elkaar hebben. Dat is echt, en dan voor iets wat uniek is voor de eerste keer, namelijk de science fiction op tv in Nederland. Ik vind het wel knap wat jullie allemaal bij elkaar gesprokkeld hebben aan acteurs.
Eigenlijk was het heel makkelijk, want het zijn allemaal vrienden van ons.
Ah, kijk.
Ja, alleen die rode... Die Fabian Jansen. dat is geen vriend van ons. Of nu wel, maar toen niet. Dus die heb ik
daarom heeft hij ook zo weinig tekst natuurlijk.
Ja, precies. Maar de rest die kende ik eigenlijk allemaal. Oh nee, Liekele niet. Die heb ik auditie laten doen. De enige diegene die ik auditie heb laten doen. En de rest die kende ik allemaal. Dus die zeiden gelijk ja, graag.
En is het dan ook vanuit de comedywereld dat je die mensen kent?
Omdat je ons kent Alex natuurlijk wel.
Leo ook. Raymond kennen we eigenlijk uit de theaterscene. Zit was dat bij hetzelfde theaterbureau als wij zaten.
En Kim zat ook bij dezelfde manager, dus die kennen we ook via die kant.
Ja.
Dus ja, die kennen we allemaal. Dus dat was eigenlijk heel makkelijk. En het zijn allemaal hele leuke mensen, die voelen ook allemaal heel haarfijn aan wat het is en zo, weet je wel.
Ja, dat het een bijzonder idee is en dat het iets nieuws is.
Ja.
Dus die zaten eigenlijk te springen meteen.
Weet je wat ik dan zo vind dat de prestige dingetje is? Dat je dan in het begin Pierre Bokma hebt, die dan even uitlegt van 2063. Dat is zo'n mooi begin.
Ja, dat begin aan het weg wel heel...
Ja, we dachten van, hij speelt natuurlijk ook in het eerste seizoen de president.
De president, ja, precies.
We dachten van, wie moeten we daar nou voor nemen? Het moet iemand met superveel gewicht zijn. Dus we hadden eerst Rutger Hauer bedacht. En ja, dat krijg je natuurlijk nooit. We hadden echt iemand met statuur, weet je wel. Die ook dat statuut heeft buiten de serie. Dus niet een onbekend iemand, maar iemand waarvan je denkt, wow. En toen dachten wij, nou, het is Pierre Bokma. Dus...
Ja, dat weten jullie trouwens helemaal niet, Gert-Jan en Kenny. Maar ik heb jaren geleden, toen had ik een keer het idee opgebracht, laat ik eens de Nederlandse Curb Your Enthusiasm maken. Dus kennen jullie de serie Curb Your Enthusiasm?
Nee, maar ga vooral door.
Oh, ja. Van de maker van...
Ik zie je niet, beste serie ooit.
Ja, precies. Nee, dat is...
Okay. Ja, nou word ik helemaal geprikkeld.
Nou, Curb Your Enthusiasm is een serie van de maker van Seinfeld, Larry David, waarin hij eigenlijk zijn eigen leven fictionaliseert. En Larry David, dat is eigenlijk ook de inspiratie geweest voor het personage George Costanza uit Seinfeld. Dus dan weet je al een beetje hoe awkward dat hij eigenlijk is. Mm-hmm. En die hele serie draait eigenlijk om de social gaffes die hij maakt. Dat hij eigenlijk te eerlijk voor deze wereld is. En de extreme plaatsvervangende schaamte die hij als kijker daarvoor voelt. Als jij ziet hoe onbeholpen hij door het leven gaat. En ik dacht, nou, dat is perfect voor Nederland. Dus toen heb ik een keertje, jaren geleden... Nou, ik heb een pilot geschreven en ik denk, wie kan nou die rol van Larry David in Nederland spelen? Ik dacht Pierre Bokma. Dus ik heb een pilot geschreven van de serie genaamd Pierre... Waarin ik ook... ik weet niks. Ik ken Pierre Bokma niet. Ik weet nauwelijks iets van hem. Maar ik denk, dat is de perfecte persoon. Dus ik heb daar een pilot over geschreven. Heb ik ingestuurd ook naar een aantal productiemaatschappijen. Een paar gesprekken gehad. En uiteraard werd dat niks. Maar ik had toch zoiets van... Ja, dat lag ze over de hand om een keer te doen. En toen kwam het jaar.
Oh ja, nou ja. Maar goed, gelukkig ben je daar boeken gaan schrijven.
Ja, het is wel een heel goed idee met Pierre.
Ik denk dat hij dat... Want hij kan zo... Hij heeft het gewicht, maar je voelt gewoon aan dat hij ook gewoon zo'n onbeholpen figuur kan spelen.
Ja. Verwacht. Jij hebt nu natuurlijk dat jeuk. Ken je dat? Dat is natuurlijk ook gebaseerd op een Deense serie die weer gebaseerd is op Curb Your Enthusiasm. Dus zo is het ook van Nederland weer binnen gesneakt.
Oh, die ken ik niet eens. Okay. Hoe heette die? Jeuk?
Jeuk. En het is met Thomas Akda en Peter Heerschop die zichzelf spelen. En die ook in ongemakkelijke situaties terechtkomen.
Ja, dat is vergelijkbaar
met Curb. En dat is eigenlijk Curb Your Enthusiasm, maar dan uit Denemarken. Dus...
Ja, zo'n idee, het ligt natuurlijk voor de hand. Dus op een gegeven moment wordt het gewoon gemaakt door iemand die de juiste spelers bij elkaar kan.
Ja, precies. Dat was ook een tijdje een idee om het met Paul de Leeuw te doen, heb ik gehoord.
Oef!
Om Paul de Leeuw zijn eigen leven te laten spelen, maar het is niet doorgegaan.
Ik ben blij dat het naar Thomas Akda is in dat geval.
Het is wel... Niet zo goed natuurlijk als Curb Your Enthusiasm, want dat is echt meesterlijk.
Ik heb zelfs het Curb Your Enthusiasm theme song als mijn ringtone. Dus telkens als mijn telefoon gaat, dan denk ik, oh, wat heb ik nou weer gedaan?
Maar ik heb dat ook gezien, dat jeuk. Maar als ik dit zo hoor, ik denk dat Pierre Bokma toch een andere lading meeneemt dan Thomas Akda. Als ik dat zo hoor. Wat bij The Office heel sterk is... Ja. Is dat je in het begin niet helemaal door hebt dat het niet echt is. Ja. En bij Thomas Akda heb je gelijk door, dit is iets leuks om voor te lachen. En Roderick, misschien moet je nog een keer de pitch doen.
Nou, ik zal eens kijken.
Misschien hebben de gebroeders Kamps straks nog wat tijd over.
De pilot is nog stof te vragen. Ja. Dus.
want je had het net over Star Trek. Nu is er een nieuwe reboot van de Star Trek-serie. Of van de films is dat in elk geval. Vind je die dan ook leuk? Want die hebben nogal wat gedoe voor de kiezer gekregen, deze nieuwe reboot van Star Trek.
Ja, met die nieuwe film, met die, ik heb die twee oude films gezien, vond ik eigenlijk wel tof. Alleen die nieuwe heeft hij door die leader, of die trailer heeft hij wel kritiek gekregen, toch? Bedoel je dat of niet?
Ja. Nou, wat ik bedoel is dat de regisseur van The Fast and the Furious, die heeft dus nu de nieuwe Star Trek film gemaakt. En die heeft toen inderdaad is er een trailer van gekomen. Waarvan inderdaad net of je naar The Fast and the Furious zit te kijken. Alleen dan met een Star Trek randje. En ik geloof dat... En ik geloof dat zelfs Simon Pegg heeft gezegd van... Dit is niet helemaal, geloof ik, wat ja, ik leuk gaf. Awkward, ja.
Ja, dat dus... ook echt jammer hoor, die trailer.
Ja.
Want dat, ja ik
nee, maar Simon Pegg heeft ook gezegd van wacht het af, want de film omhelst meer dan alleen die actie.
Ja, we wachten het af, maar ik vond het wel omdat die muziek en dan dacht ik, jeetje, wat is dit nou weer?
Ja, want zeg je Star Trek, dan zeg je natuurlijk Beastie Boys.
Ja.
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 Ja, ze proberen een beetje de Guardians of the Galaxy na te doen met moderne disco muziek erin en zo.
Ja, dat had ik ook gelijk van. Dat is een leuk trucje, maar die hebben we al een keer.
Ik weer of zo, maar ik vond het net jammer. Ik hou toch meer van, weet je wel. Dan die epische, bombastische muziek, toch?
Juist. Ja. En Firefly, hebben jullie dat ook gezien?
Nee.
Oh, nou dan zal ik je dat ook nog aanraden. Dat heeft volgens mij ook 1 of 2 seizoenen geduurd.
Dat is 13 afleveringen. Toen was het Sloes.
Ja, dat is van Joss Whedon.
Ah, ja.
Wellicht bekend van Buffy en Angel en The Avengers deel 1. En zoals Roderick zei, zijn sterfscène Avengers 2. Maar die heeft toen ook een science fiction gemaakt. Dat speelt zich dan af in de ruimte. Er zijn ook geen aliens bij en er is een grote oorlog geweest. En dan volg je eigenlijk een motley crew van een aantal mensen die eigenlijk niks anders probeert te doen dan te overleven. En natuurlijk gebeuren er wel wat dingen bij. Maar dat heeft ook een beetje die... we zijn hier al en wat heeft het allemaal voor zin? Laten we maar gewoon zorgen dat we onze nieuwste... of dat we onze brood even kunnen verdienen. En wat er voor de rest gebeurt, het zal maar wat. Ik denk dat het ook wel... Denk jullie dat ook wel een leuke serie zullen gaan vinden?
Staat het op Netflix?
Staat het op Netflix?
Niet op Netflix!
Nee, hij is wel een klassieker in zijn genre. Dat is...
Dan downloaden we het wel.
En dan heb je ook, want dat was dus...
Gaan we alle science fiction series noemen?
Ik wil even wat melden. Want dat waren inderdaad ook 13 afleveringen. En de fans waren nogal duidelijk dat ze toch heel graag wat meer Firefly zouden willen. En toen heeft Joss Whedon nog een film gemaakt, inderdaad, van 1,5 uur.
Oh ja, waarin... Serenity.
Ja, Serenity, waarin alle plots en alles wat er een beetje speelde... eigenlijk in die 1,5 uur zijn opgelost. Dat is wel heel fijn. Dus daarom dacht ik van, nou, misschien wel leuk als je dan toch een aantal afleveringen hebt en iemand wil nog een leuke eindfilm maken.
Precies, het moet eigenlijk 2 seizoenen en een film worden.
Ja.
Precies, of de kerstspecial.
En dan krijgt het een cultstatus waar je voor altijd plezier aan hebt.
Nou, het leuke daarvan was dus dat het echt die community support was die het hem deed. Die fans gingen helemaal los van, wij willen meer.
De Brown Jackets.
Want hoe werkt dat eigenlijk met Missie Aarde, met zeg maar de financiering? Want er is geld voor de VPRO, stelt er dan een budget voor samen? Kun je daar leuke dingen bij doen? Hoe werkt zoiets?
Zeker het eerste seizoen hebben we de decor kunnen bouwen daarvan. Het is natuurlijk een vrij dure serie met heel veel acteurs is. En dat decor dan. En die special effects, dat kost natuurlijk wel wat geld.
Mm-hmm.
En dan, we konden er wel wat van maken, wat we in ons hoofd hadden. Dus dat was allemaal heel goed.
En is dat dan dat er een heleboel productiebouwers van de VPRO die daar allemaal in de lood zitten aan de slag gaan? Of moet je dat zelf ook nog allemaal gaan regelen?
Nee, dat doen we zelf. Dus dan de VPRO geeft de opdracht tot het maken van de serie. En wij huren dan iemand in, die bijvoorbeeld een art department die wij goed vinden. Een jongen, Robin Vogel, heeft het decor gemaakt. Een jonge decorbouwer die heel goed is. En daar heb ik met hem het idee ontwikkeld voor het decor. En hij heeft het vervolgens uitgetekend en laten maken.
Ja, maar het is ook zo goed. Die pakjes alleen al. Ik krijg altijd de neiging, ik wil dit gaan cosplayen. Ik wil gewoon op een conventie in die pakjes rondlopen. Dat is toch prachtig?
En die pakken zijn eigenlijk kaartpakken. Dus ik zat heel lang te denken, wat moet ik nou doen qua pakken? Want ik wil je moet niet te erg Star Trek kopiëren. En toen zag ik die kaart pakken ineens, in mijn kaartbaan. En die zagen er best wel oké uit. Toen ging ik een beetje op internet rondkijken. Het zijn eigenlijk kaartpakken die omgebouwd zijn.
Ja, met een paar schouderbladen eraan, zeg maar.
Ja, precies. Daar heb ik schouderbladen aan gedaan. En
die allemaal zelf gedaan.
Nee, maar goed. Het is dus gebreid op een kaartpak. Dat is wel grappig.
Maar het is ook storytelling. Want de manier waarop de personages die pakken dragen, dat zegt ook weer wat over over de personages. Het is, hè, dus Axel die wil weer een beetje anders zijn, dus die heeft alweer net een andere broek. Sommigen dragen ze open.
Ja, dat vond ik ook wel leuk. Ik vind die uniformiteit heel leuk. Maar wel om iedereen wat eigens te geven, inderdaad. Dus Axel heeft inderdaad een soort bodywarmer-achtig ding aan. Bart heeft bijvoorbeeld een los jasje, zodat hij wel wat meer heeft van Captain Picard. Ja. Dat is Captain Picard gebaseerd.
Ja, en Star Trek heb je natuurlijk ook, iedereen heeft ook wel een beetje wat anders aan, weet je wel. Dus Captain Picard heeft soms dat fluwelen jasje aan. En dus dat wilden we dan ook, dat de kapitein net iets anders heeft dan de rest.
En Breibek heeft natuurlijk heeft zijn ding altijd op zijn knieën hangen, dan moet zeggen, omdat hij altijd bezig is.
Dus iedereen heeft een
eigenlijk. Ja. En Axel is natuurlijk meer medisch personeel, want hij is psycholoog. Dus hij heeft ook weer net een ander uniform, waardoor je net zo'n beetje diversiteit krijgt.
En ja. Hebben jullie ook zulke problemen met alle kreuken en vouwen uit te pakken krijgen als Star Trek, waar het verhaal gaat dat voor elk shot moesten al die pakken gestreken worden? Omdat het zulke nauwzittende...
stretches, ja. Maar, niet, maar we hadden wel, omdat het wit was, weet je, dat die smink... Ze hebben natuurlijk make-up. Ja, dat was echt de hel. Dan moesten we altijd met iemand met een poepdoekje voor elke shot die kragen komen wit poetsen. Dus dat was wel lastig. Ongeveer hetzelfde probleem. Ja.
Het lijkt me ook echt zo'n leuke show om te draaien. En natuurlijk is elke show is gewoon keihard bikkelen, die lange draaidagen. Maar volgens mij is de sfeer op zo'n set... gewoon ook goed, omdat het een comedy is.
Wat er ook heel fijn aan is dat je in een decor zit, in een studio, waardoor je geen locatieveranderingen hebt. Dus je bent de hele tijd daar binnen. En wat het scheelt onwijs veel tijd. Je kan gewoon elk hoekje kan je aanschieten, want het is echt... Je kan er niet uitschieten, zal ik zeggen, met de camera. Nee, dus het is rondom gebouwd. Dus dat was ook heel tof, ook voor de acteurs. Want het lijkt echt, soms lijkt het echt net alsof je echt in een ruimteschip zit. Ja, tenzij je omhoog kijkt, dan zie je allemaal lampen. Maar ik bedoel, het helpt wel mee of zo voor de hele feel van de serie en zo. Het is een echt heel groot decor, helemaal rondom. Dus dat is heel tof.
Ja, vooral als je dan door die gang loopt, dan heb je zo het gevoel van, wow, ik ben wel echt...
Ja, want die gang, dat is dus af en toe ook de gang in de serie. En die is ook echt overdekt. Dus die is helemaal... Eigenlijk helemaal alsof je in een ruimteschip zit. Dat is echt tof. Als de deuren dan dicht zijn, dan denk je echt, wow, ik zit echt... Ja, dan is het wel heel, komt het wel echt...
Wat heb je in de set? Je hebt de hoofd, het dek, zeg maar. Je hebt een gang, een aantal kamertjes.
Je hebt de basisset is eigenlijk de brug met de kantine eraan vast en de kapiteinskamer. Ja. En een klein gangdeel. En dan... Daarna, na ongeveer de halve draaiperiode, dan bouwen we de set om. Dus dan wordt de gang gebouwd en de therapiekamer van Axel. Die zitten ook aan elkaar vast. Ja, ja. Dus er zijn eigenlijk twee sets die afwisselen.
En jullie hadden toch ook, want toen Svetlana kwam, toen hadden jullie volgens mij ook een soort gevangenisje.
Een airlock.
Een wachtkamer even, ruimte.
Ja, die is weer voor de main decor gebouwd. Dus als daar waren we het eerste, daar het tweede seizoen zijn we daarmee begonnen.
Okay.
Dat is eigenlijk staat de therapiekamer omgebouwd met zo'n airlock eraan vast.
Het ziet er heel anders uit.
Ja. Nou, als je goed kijkt, dan zie je volgens mij dezelfde cijfers staan. Maar
goed. Zo goed had ik hem nog niet gezien. Maar, als jullie aangeven, ik weet niet of de VPRO wellicht nog een nieuw seizoen zou aankopen. Ben je dan ook vrij om met de serie verder te gaan? Of is dat echt gekoppeld aan de VPRO?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, zou ik het ook niet willen zonder de VPRO. Want het is gewoon, dat is denk ik... Ik weet ook niet of dat kan. Ik heb eigenlijk geen flauw idee.
De reden waarom ik dit vraag is omdat je nu een trend ziet, dat is dan voornamelijk bij Netflix, dat die oude series een nieuw leven inblaast. En ik zie nu even te blanken op een aantal voorbeelden.
Fuller House, je hebt Arrested House. Development, komt terug. En ze hebben nog wel meer waarschijnlijk.
Ze hebben nog een een tekenfilm, dacht ik, die ze terugkwamen halen. Maar ze zijn nu bezig om te kijken naar allemaal IP's die het in het verleden leuk hebben gedaan. En daar gaan ze dus gewoon nieuwe afleveringen mee maken. Dus vandaar dat ik zat te denken van, op het moment dat een VPRO zegt van, hartstikke leuk, maar we gaan ons geld ergens anders aan besteden. Of je dan zoiets bij een KPN heeft, volgens mij nu ook, dat je de hoe heet die nou, de Zwarte Loot, de Zwarte Tulp. Ook een serie die, ja, de Zwarte Tulp, die ook eerst achter de decoder zat.
Ik zie het zelf niet zoals onder de VPRO. Ik vind het ook echt een VPRO-serie wat dat betreft. En het is ook heel erg gemaakt met de medewerking van VPRO. Ze hebben heel erg meegedacht. Eindredacteur bij en dramaturg die allemaal van hier de VPRO komen. Ja. Dus die hebben ook heel erg een serie samen met ons gemaakt.
Snap ik.
En in die zin denk ik ook wel dat zij een nieuw seizoen willen. Maar het heeft ook te maken met de NPO. Die moet het ook willen, weet je wel. Dus het zijn allemaal verschillende. Ja, het is lastig uitleggen, maar het is allemaal met geld te maken. En met kijkcijfers. En daar gaat het uiteindelijk toch om.
Ja, en wat voor soort mensen er naar kijken. Dus de NPO3, die zet vooral in op jeugd, op jongere kijkers. Dus als stel dat je een miljoen kijkers hebt, maar ze zijn allemaal 60. Dan heb je ook niet door.
Nee, snap het.
Het gaat echt puur dat ze willen dan. NPO is dan volgens de richtlijn van jonge publiek. En als je dat niet haalt, dan moet je eruit. Dus dat is soms
of
heel
naar
gek.
Naar Omroep Max.
Ja.
Och, heren. Bejaarden in de ruimte.
Bijvoorbeeld dat programma, hoe heet het nou, met Anita Witsier, hoe heet het nou? Heartbreak of nee, hoe heet het nou?
Memories.
Wat superveel kijkers. Een miljoen of zo, maar dat mocht niet doorgaan, omdat het niet de juiste kijkers waren.
Och, dat is heel raar. Verschrikkelijk.
Typisch Nederlands, zul je het zien.
Ja. Typisch, ik zeg in een ruimteschip en op weg.
Maar, ja. zo'n programma zou wel bij de commerciële dan weer kunnen.
Ja, dat zou nou wel weer kunnen, maar ik weet nog niet hoe die rechten liggen dan. Weet je wel.
Nee. Ja. Och, wat een gedoe. Word je daar niet heel moe van af en toe?
Ja, we zijn nou heel blij dat dit, want wie had het vermogen gekregen dat je een science fiction serie kan maken in Nederland. Toen ik voor de eerste keer in dat schip liep, dacht ik echt, nou, dit kan je gewoon...
Ja, hoe gaaf is dat?
Echt een jongensdroom die uitkomt, dus in deze zijn we heel gelukkig ermee en vind het heel leuk geworden. We moeten er zelf hard om lachen en we hebben het met heel veel liefde gemaakt, dus we kloppen onszelf op de rug, zeg maar. Dus,
ja, nee, snap ik.
Het is alleen maar leuk.
Zijn er leuke verhalen die achter de schermen gebeuren? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het de persoonlijkheden van de personages ook nog stiekem een beetje nasijpelen in de acteurs. Dat koert ook achter de schermen.
Nou, ik moet zeggen, Leo is gewoon cool. Die is gewoon zo. Die is echt zo. Dat houdt nooit op, zal ik maar zeggen.
Overvoerd. Harde feiten.
Het gaat altijd door naar ook...
Die is ook nooit serieus, het is altijd zo. Toch?
Ja.
Heb je hem ooit serieus gezien?
Nee. Nou, ja, soms. Maar dat is wel heel leuk. Die zorgt wel echt voor een hele grappige, leuke sfeer. Kim is heel erg iemand die daar dan al heel hard om lacht. Heel de tijd.
Ja, hard.
Dat houdt ze supergoed in de serie. Want ze is juist de hele tijd best wel, zeg maar, pissig op hem.
Ja, klopt. Dan gaat er dan tussen de takes door, gaat het eruit. En dan... Bart is gewoon heel negatief natuurlijk. Alex is ook, ja... Is ook een beetje Axel. Ook een beetje zo. Het komt wel heel dicht. Ja, het zijn eigenlijk allemaal uitvergrotingen van hoe die mensen in het echt zijn. Dus dat is wel ook wel leuk. Dat zorgt ook wel voor een grappige sfeer op de set.
Maar jullie gaven aan, je zou het wel mooi vinden om het verhaal positief af te ronden. Seizoen 2 is inmiddels al afgerond, die heb je al geschoten. Heb je dan een cliffhanger of moet je nog een anderhalf uur durende film maken om het naar een einde te gaan? Of?
Nou, het is een open einde, dus er komt geen afsluiting of zo. Het is niet... Ik vraag maar, ze gaan geen nieuwe planeet vinden nog.
Oh.
Ja.
Maar goed, er gaat wel iets gebeuren wat dramatisch, ja, wat ingrijpend is. En wat de bemanning wel nog meer alleen maakt. Of nog meer alleen in het universum maakt. Dat gaat nog wel gebeuren.
Ja, we dus, zijn nog op elkaar.
Ja. Nou goed, dus het is
helemaal gespoild.
Wat?
Het is helemaal verklapt.
Ja, nee.
Dat is echt verschrikkelijk.
Dus het zou zeker nog een einde aan vast kunnen. Het zou natuurlijk ook heel leuk zijn om het te maken, maar ik zie het. Voorlopig zie ik het niet gebeuren. Maar goed.
Want het leek mij wel erg leuk om. En dan, ik weet niet of dat lukt of ging gelukken, maar om te kijken of je bij. Want je hebt nu tegenwoordig allemaal Comic-Cons. Je hebt net Dutch Comic-Con gehad. Je hebt in augustus heb je Amsterdam Comic-Con. Dutch Comic-Con komt ook weer met een najaar-editie, toch, Roderick?
Ja, dus er zijn tegenwoordig wel 3 grote geek-conventies in Nederland.
het leek mij wel fantastisch om daar een showing te doen van Missie Aarde met één of twee echte crewleden. Dat lijkt mij volgens mij
Je kunt het zo ook, zeg maar, marathonnen daar.
Ja.
Er komen daar dan ook echt mensen naartoe.
Naar die geekbeurzen?
Ja,
heel veel. 30.000.
Oh,
okay. Jullie maken een science fiction serie, dus wij nemen voor de aardigheid natuurlijk aan dat jullie ook enorme geeks zijn. Maar zitten dus niet in die scene, in die community van naar beurzen gaan en
dat soort dingen. Zo geek zijn wij dan weer niet.
Want dat is groot hoor.
Ja, nee, maar we kijken wel veel, maar we zijn niet die manier geeks.
Okay,
dat hoef je helemaal niet voor te verontschuldigen, hoor.
Nee, maar ik denk dus inderdaad, want wat Gert-Jan zegt, dat klopt wel. Als je op de een of andere manier die community weet te tappen en daarop in weet te spelen en kunt zeggen van jongens, Missie Aarde, dat is groot. Wat wij natuurlijk in de podcast ook een beetje hebben gedaan. Daar zit dat kijkerspubliek dat je wil hebben. Daar zit echt die harde kern die dan acties gaat opvoeren van we willen meer.
Ja, ik weet het niet zo goed of zeg maar de echte trackies, want ik vind mezelf wel een trackie, maar ik ben misschien meer een light trackie. Ja, maar ik kan er ook wel zeg maar, wij zagen natuurlijk soms ook wel een beetje de stoelpoten onder het genre vandaan. En dan moet je ook wel tegen kunnen. Je hebt natuurlijk wel trackies die het heel serieus nemen, die zeggen van, ja, maar dit klopt niet en het misschien daarom niet leuk vinden. Ik kan me voorstellen, je moet er ook een beetje humor over hebben, denk ik.
Je moet
inzien dat zeg maar Star Trek Next Generation, hoe goede serie het ook was, hoe goed die scripts ook waren, het had ook iets knulligs soms. En ook de oude Star Trek had natuurlijk ook iets ontzettend knulligs. Dat is ook wat ik leuk vind aan Star Trek, is dat dan kwam zo'n papier-mâché decoortje. Het heeft ook zijn charme en het werd wel steeds beter. Maar zeker Star Trek The Next Generation in het begin had het ook nog heel erg. Dus dat moet je ook wel een beetje tegen kunnen, dat we dat ook een beetje, soms een beetje op de hak nemen. Zo.
Nou, wat ik dan wel sterk aan vind, want net als bij Star Trek, jullie nemen de wereld wel serieus. Het is natuurlijk allemaal flauwekul dat erin gebeurt, maar het is nooit dat jullie zeg maar tegen de decor aantrappen en zeggen van kijk eens, dit is gewoon bordkarton. Nee, het is wel.
We wilden absoluut geen parodie op science fiction.
Precies.
Want dat vinden we, dat werkt niet in. Dat vinden we zo flauw ook.
Laag
komt. Dat zou je heel makkelijk kunnen doen, zeg maar, met lezers en weet ik veel. Noem het science fiction cliché, maar het heeft wel liefde voor het genre. Net zoals bijvoorbeeld, ik weet niet of je die film kent, Galaxy Quest.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Het is zeg maar ook een film die het genre een beetje op de hak neemt, maar wel met echte liefde voor het. Want die effecten zijn supergoed en er is gewoon goed over nagedacht. Dus wij hebben het genre ook een beetje op de hak, maar op die manier zeg maar, wel met liefde ervoor. Zeg maar.
Ja, en ik hoor ook dat men met een remake bezig is van Galaxy Quest.
Oh ja?
Ja.
Het is toch volkomen overbodig.
Dat kan niet. Die film is
Ja.
Sam Rockwell, die kan je toch niet. En Alan Rickman.
Ja, Alan Rickman is er niet meer. En prompt gaan die mensen. Alles moet over. Hup, nieuwe Robin Hood, Prince of Thieves.
Dat zou niet leuk worden. Nee.
Nou. Daar denken we dan hetzelfde over in ieder geval.
Ja. Het zou wel misschien net zoals die Ghostbusters. Ghostbusters debacle.
Nou ja, in die zin is de Ghostbusters is natuurlijk alweer 30 jaar geleden.
Die film is ook zo tijdloos of zo bijna.
Is hij wel, ja.
Ja, dus dat is heel wat anders dan, zeg maar. Zeker is comedy of zo. Het is gewoon moeilijk om een comedy te remaken. Dat is, ik snap het van actiefilms en zo, zoals Star Trek. Dat je dat in een nieuw jasje giet of Batman. Dat is echt actie. Maar als je een comedy moet remaken, is echt iets anders. Het is wel iets moeilijk. Comedy kan vaak heel tijdloos zijn, waardoor een remake vaak niet nodig is.
Nou, terwijl ik juist zeg, juist Ghostbusters valt wel in zo'n traditie van de jaren 80 comedies. Die hadden ook een bepaalde sfeer of zo. Ik kan het niet uitleggen. Een soort van Coming to America en Back to the Future. Dat soort dingen. Als je dat als comedy ziet.
Ja.
Comedies tegenwoordig, dat viel mij op. Dat die steeds, die beginnen steeds grover te worden. Het moeten van die gross-out comedies worden.
Ja.
En zou je nu nog zo'n echte onversneden jaren 80 vibe, echt zo'n feel-good comedy kunnen maken, à la Ghostbusters?
Ik denk dat we te cynisch zijn op dit moment.
Ja, misschien wel. Lastig, ja. Ik weet het ook niet.
Maar welke series kijken jullie dan?
Films.
Of films, inderdaad.
Welke series kijken wij al? Nou, wij kijken eigenlijk alles. Walking Dead vind ik heel leuk.
Season finale vanavond. Dus.
Ja,
die missen we. Ja, die missen zijn het podcast. Ja, sorry, jongens.
Dat vind ik heel vet. Ja, wij kijken meer naar het nieuws.
Maar wij kijken ook bijvoorbeeld Suits. Dat is een meer soapy serie.
Iemand zei laatst tegen mij, Suits is Friends, maar dan met legal, met advocaten. En
ja, iets minder klopt. Grappig.
Ja, het is iets minder grappig, maar het heeft wel die feel van wat er ook gebeurt, het komt altijd wel goed. Dat, het, Friends had ook altijd zo'n niks aan de hand vibe. En, dat,
En buiten Curb Your Enthusiasm kijk ik eigenlijk weinig comedy.
Frasier dan?
Nee, ik vind comedy nooit eigenlijk... Nee, ik vind het moeilijk genre. Ik vind Curb Your Enthusiasm moet ik echt heel hard om lachen. Dat vind ik echt briljant. Maar buiten dat weet ik het qua comedy niet.
Maar dat is wel grappig, want jullie zijn natuurlijk komieken. Jullie waren stand-up comics. Waar haal je dan je inspiratie vandaan? Of laat je niet zo inspireren door...
Ja, meer van serieuze dingen. Om daar iets grappigs mee te doen op een comedy manier vind ik interessanter dan mijn inspiratie uit comedies te halen. Voor comedy haal je meer... Je kijkt naar dingen uit het dagelijks leven anders, of naar serieuze dingen. En dat je, daar geef je een draai aan, waardoor het comedy wordt.
Ja, dus volgens theatervoorstellingen gemaakt ook dat gebruik van beelden uit films en filmscènes en zo. Dus we zijn heel erg wel echt beïnvloed door actiefilms en door allerlei soorten films. Dat is wel onze grootste invloed, denk ik.
En andere stand-up comics, ook bijvoorbeeld Amerikaanse, luister je daarnaar?
Nee, eigenlijk niet.
In de vorige aflevering van Missie Aarde maakte Koert namelijk dat grapje van de Belg die naar de zon wilt gaan als het nacht is. Dat komt op zich. Dat grapje maakte David Cross een aantal jaar geleden ook in zijn show Bigger and Blacker.
Ja, dat was toen. sorry.
Ik las weer meer in de show dat het blijkt weer platter dan aan gedacht. Dat is...
Ja. Het is veel simpeler.
Zijn er nog meer genres die jullie wel eens zouden willen proberen?
Want in de toekomst, toekomstplannen.
Ja. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een telefilm. En dat is en het genre daarvan is een romantische comedy.
Oh, dat is nieuw, toch? Ja.
Maar we gaan er wel nog een genre aan toevoegen, namelijk geheimagentachtige dingen. Ja. Maar dan in Nederland.
Mixed met romantische comedy.
Mixed met romantische comedy en terrorisme. Maar helemaal hot nu, daar iedereen heeft het over. Zullen we er iets mee doen? Dus dat proberen grappig te maken dan. Maar net zoals bij science fiction, het is natuurlijk een genre, zeg maar. Geheime agent, iets wat we in Nederland natuurlijk niet vaak doen. Omdat wij hebben niet die cultuur. Kijk, in Amerika heb je CIA, FBI, iedereen kent het daar. En het is daar echt iets. Dus daar kan je grappig een comedy van maken, bijvoorbeeld zoals Spy, met Melissa McCarthy. Kan je dat grappig op de hak nemen? Nederland is natuurlijk moeilijk, omdat we niet een basis hebben van een samenleving waar spionnen werken. Ja. Of waar zo'n organisatie
werkt. En het is ook knullig.
En het is ook,
want de keer dat het is gebeurd met Paul de Leeuw, spion van Oranje, dat was huilen.
Dus we gaan even proberen om dat Nederlands om dat goed te doen, zeg maar. Ja. Het is super moeilijk natuurlijk, omdat het in Nederland vaak knullig wordt, omdat wij dat niet kennen, zeg maar. Wij zijn niet een cultuur waarin spionnen rondlopen, zeg maar. Of we weten niet. Maar
is het makkelijker voor jullie om zo'n telefilm dan van de grond te krijgen, omdat je nu inmiddels dus ook een serie hebt gemaakt?
Ja, dat is wel grotendeels daar heeft het mee te maken. Zeker als we dat niet hadden gedaan, hadden we nooit die kans gehad. Absoluut. We hebben wel altijd aparte dingen gemaakt of zo. Het is allemaal vrij origineel, maar toch wel apart. Dus we zitten wel in een apart hoekje, toch, Horst?
Ja.
We zijn niet, daarom vind ik het ook grappig om een keer romantische comedy te maken. Dat is toch wat meer...
En Bart, ga jij nou ook, krijg jij al rollen aangeboden voor andere series en films? Puur omdat mensen kicken op Kapitein Bram?
Nee.
Precies, jongens.
Oh, wacht. Ik heb wel één rol gekregen in een kinderserie. En wat moest ik daar spelen? Een cleanie clown. Oh. Als ik ergens hekel had, hebben ze dat. Dus het is een kinderserie. Die heet Eng. En het gaat over een soort horror kinderserie voor kinderen.
Dus je gaat ook de Stephen King It Clown spelen ook nog.
Clown. Dus dat vond ik wel prima. Ja. Dus dat is het enige wat ik daarover heb gehouden. En ik ben gevraagd voor The Lion King, de musical. Maar ja, ik kon niet. Dus, als Timon, weet je, als het stokstaartje.
Dat is
de richting waar je het op moet zoeken bij mijn casting.
Ik zat al helemaal na te gaan van Scar, Mufasa.
Nee, het is altijd iets lulligs. Of een clown of een stokstaartje.
De boom in de achtergrond.
Ja, dat soort dingen. Maar ik hoop dat het nog... Ik wil ook namelijk nog wel eens iets serieus doen als een... Echt iets serieus, echt iets cools. Maar ja, dat weet niet of het uitkomt. Het wordt toch wel een beetje voor de knullige dingen benaderd.
Nou, weet je... Robin Williams zat natuurlijk ook in een aantal extreem spannende films. Vooral 9-Hour Photo. Daar maakte hij juist gebruik van dat frange, komische element in hem. Om iets heel griezeligs neer te zetten.
Sam, ja, natuurlijk ook.
Ja, ik zou je als enge stalker willen zien.
Ja, precies. Ja.
Nee, maar meer zo inderdaad omdat je dan zo heel rustig en... In eerste instantie niet iemand bent als je langsloopt of je denkt van, goh, die is heel eng. Maar juist doordat je dat denkt, en toch heel eng, ja, dat lijkt mij heel creepy dan.
Ja,
ik weet niet of ik het helemaal juist verwoord, maar...
Nee, vind ik wel een goeie, ja. Maar
ik vind het een beetje raar klinken dat jij Bart meteen als stalker ziet, maar dat...
Ja, nee. Ja.
Geef hem je adres. Gert-Jan woont in Assen.
Ja,
ik heb wel een heel eng gezicht. Als ik mijn gezicht helemaal ontspan en niks doe, dan is het wel heel eng.
Wat gebeurt er? Heb jij dan in Missie Aarde je gezicht het gespannen zodat hij normaal lijkt?
Ja, ik wil de hele tijd denken wat ik doe. Anders ziet het er heel eng uit. Dus
wat gebeurt er dan? Beschrijf het eens. Wat gebeurt er?
Ja, dan gaat alles hangen naar beneden en dan zie ik gewoon een soort psycho. Mensen zeggen altijd tegen mij, wat kijk je eng, wat kijk je boos? Dan zeg ik, ja, ik doe nu niet mijn best om iets te doen. Dus dan zie ik er zo uit. Dus ik moet altijd mijn best doen om leuk te kijken.
Is dat ook de bron van waarom je op het toneel bent gegaan? Omdat jouw hele leven een soort toneelstuk is?
Ja,
of zo.
Als ik eigenlijk altijd aan het acteren ben om mijn mensen niet van me weglopen.
En, nou ja, we zitten volgens mij al rond een uur.
Ja, precies. Wij zitten ongeveer een uurtje. Tim en Bart, hebben jullie nog iets wat jullie kwijt willen? Een grijp je kans. Hè? Dit is natuurlijk primetime podcasting.
Sorry, ik hoorde iemand aan doen, daar kon ik mij lachen
niet. Dit is de eerste keer dat wij blijven te horen zijn op een podcast. Ja, dus bedankt voor die eer, voor de primeur. Ja. Tim en ik gaan nu zelf ook een podcast beginnen.
Ja.
Dus toch, Tim?
En binnenkort zijn jullie bij ons te gast.
Ja.
Wat goed. Oh, dat is leuk.
Ja.
En waar gaan we dan zoal over praten?
Over een podcast. We hebben een meta-podcast.
Oh ja.
Ja.
Dus
podcast
daarnaast over porno. Dus,
ja. Oh, daar hebben wij laatst ook over gehad, dus daar weten we wel iets van.
Ja, toen schrok onze gast ook een beetje. Die schrok. Ja,
daar ga ik alleen Roderick voor uitnodigen.
Ja. Wacht even, is dit onderdeel van jouw stalkercampagne die jij alvast aan het...
Daar laat ik me verder niet aan.
Maar Roderick die borduurt in zijn vrije tijd toch ook allemaal rare standjes? Dus dat...
Jezus.
Is het zo, Roderick? Ik
denk dat wij klaar zijn voor vanavond.
Nee, nu moeten we door.
Nee, maar dan zullen wij eens even een officieel afronding doen.
Ja, doe dat, Gert-Jan.
Dan heb je ook weer wat om mooi af te editen. Heren Kamps, vriendelijk dank voor uw aanwezigheid in deze podcast. Ik vind dat jullie het voor het eerste keer heel goed gedaan hebben in een podcast.
Dank u. Graag gedaan.
En wil je nog kijken naar Missie Aarde, dan is dat... ik kijk het altijd via de website van de VPRO. Ik weet niet of daar ook nog de... Want ik kan altijd de laatste terugkijken, maar of alles op de VPRO staat.
Alles staat erop.
Volgens mij is er inderdaad nog een marathon staat erop. Je kan ze in één keer allemaal achter elkaar kijken.
Geeks, en voor de echte fans is er natuurlijk ook gewoon de DVD te koop.
Is er een DVD te koop?
Dat zou ik niet doen, je kan het gewoon gratis kijken. Dus,
Oké.
Nou ja. Bedankt voor dit commerciële moment. Geeks van Nederland, willen jullie nog anderhalf uur durende special van Missie Aarde?
Ja, kerstspecial dan wel film.
Ja, met z'n allen als een gek dat gaan lopen streamen. Dat lijkt me een heel goed idee. En dat kan op de website van de VPRO Missie Aarde. En
Verzend ook mailtjes naar de VPRO.
Ja.
Spreek je support uit. Bekijk ook de hele gave VR-app. Die kun je ook kijken. Die hebben wij al een keertje op onze Facebook gelinkt. Maar die is echt gek. Dan is het echt net alsof je op de brug van de Tasman zit.
Ja, ja. En niet naar boven kijken, want dan zie je lampen. En,
is dat zo? Wat gebeurt er als je naar boven kijkt?
Nou, daar hebben ze volgens mij een lichtplafond van gemaakt. Dus het lijkt wel alsof je helemaal overdekt bent.
Zijn jullie nog binnenkort in het theater te zien, heren?
Ik ben klaar met de tour bij het Rood Theater, dus die is niet meer te zien. Maar die gaat wel na de zomer Richard III spelen. Maar
wow.
Ook niet naartoe gaan.
Wacht even, dus wie van jullie gaat Wart of...
Ja, okay. Ik ga een solo-programma doen. Kom maar, we kijken in het theater vanaf 22 oktober. Ga ik in Haarlem in een toneelschuur in première.
Als Richard III.
Als Richard III, maar het echte
verhaal. Te gek, man. Dat is echt een Shakespeare.
Ja, het is een bewerking van Shakespeare. Want Richard III was in het echt namelijk helemaal niet slecht. Volgens Shakespeare is natuurlijk een moordende tiran. Maar dat was hij in het echt helemaal niet. Dus Richard III komt terug uit de dood en komt verhaal halen bij Shakespeare... van komt vertellen hoe het echt ging.
Dus en dat gaat door heel Nederland of blijft in Haarlem?
Het speelt één avond. nee, het gaat toeren natuurlijk. Het speelt in allerlei theaters, ook in Rotterdam, Amsterdam.
Deventer toevallig?
Deventer, wat heb je daar voor theater? Deventer, Schouwburg? Ja,
ja Groot Schouwburg.
Het komt wel op verschillende, het zijn ongeveer 50 speeldata.
Oh leuk, dat komt
wel. Het is toneel, hè? Het is wel toneel. Het is heel serieus. En,
Heeft Richard III een go-kart kostuum aan, is mijn vraag.
Ja, hij komt met een ruimteschip. Hij heeft een ouderwets. Ik weet nog niet, het kostuum is nog niet gemaakt, maar het is wel ouderwets, zeg maar.
Nou, wat leuk.
Leuk, ik ben er echt oprecht benieuwd naar.
Nou, dan ik denk dat ik ook even langskom als het in mijn buurt is. Nou, heren, nogmaals super dank. En dan zien we elkaar wel bij theater of andere goedanigheden. Wellicht als jullie ooit nog een keer een opname maken en jullie hebben onkruid of een boom nodig, dan kunnen jullie altijd Roderick benaderen.
Nee, sowieso benaderen. Sowieso.
Wat ik jullie aanraad is, kom een keertje naar een Comic-Con. Want dat is een overweldigende geek-ervaring. En dan kan je helemaal losgaan op je science-fiction ding.
Ja. Oké,
okay,
leuk. Top. Nou, als je ons nodig hebt, Roderick.
Ja, gaan we doen.
Dan beloof ik dat ik ga cosplayen als Harold.
Als jullie kostuums voor ons regelen, gaan wij Missie Aarde cosplay doen.
Kenny is wel de stilste van jullie, maar als hij wat zegt, is altijd raak.
Yeah. Ja, dat is Kenny, ja.
Net als Harold.
Ja, die andere twee laten we er nooit tussen. Die,
dat is het meer. Zo zijn we ook weer.
Who killed Kenny?
Roderick in dit geval. Vinden jullie de podcast leuk, luisteraars? Check even onze Facebookpagina op Facebook, Geek is op Speakers. We zijn te volgen op de Omatic. En op iTunes zijn we ook te vinden. Ja, dat blijft Engels. Vind je het leuk genoeg voor een 5-sterren review? Dan vinden wij dat hartstikke leuk. Want hoe meer reviews, hoe meer sterren, hoe hoger we opbliepen. En hoe leuker het en hoe vaker en hoe mooier we kunnen opnemen. Roderick, weer bedankt jongen. Het was weer leuk bezig.
Dankjewel.
Elke opmerking was weer raak. En Erik Kroms...
We gaan een keer de top 5 opmerkingen van Kenny doen.
Ja, dat is mooi.
Dat is een hele korte aflevering.
Ja. En Erik Kroms, dank jullie wel. En tot de volgende keer.
Oké, okay. Graag gedaan, jongens.
Graag gedaan, jongens.
Lego, ja, ben je
verzameld? Ja, in deze podcast heb ik eigenlijk een maandelijkse Lego-rubriekje waarin ik vertel wat mijn favoriete set is.
Ja, en dat heet dan Roderick's Lego-blokje.
Echt? Ah.
Ja.
Wij spelen ook met Lego.
Ja?
Oh, sick burn.
Maar hebben jullie
dan... Geef me met Roderick, geef me schrijven dat ontgroeit.
Zegt de man die in kartkostuums de ruimte ingaat.
Ben je wel eens in Legoland geweest ook?
Nee, helaas. Ik ben er nooit geweest.
Wij wel, Roderick. Dat is heel leuk. Wij wel.